Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat One Xilium. Transformeerde dankzij een strategische herpositionering van een printleverancier naar een pionier in Enterprise Information Management en Cybersecurity. De coronapandemie versnelde daarbij ook de overstap naar een paperless office, maar ook de noodzaak om de business opnieuw te definiëren. Dat is gebeurd door overnames van BM Consultants, Red Team Cybersecurity. En dat is ook meteen als bewijs dat de ambitie niet alleen technologie volgen is, maar deze ook actief vorm te geven. Hoe combineer je cybersecurity met informatiebeheer en wat betekent dit voor de rol van AI in de toekomst? Ik ga hier vandaag over in gesprek met Johan Pierenboom, CMO bij One Xilium.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Johan, van harte welkom bij ons in de studio. Je zei net al eventjes voor de uitzending tegen mij dat je al een hele lange tijd voor One Xilium werkte.
Ja, dat klopt, ja.
Hoe lang al?
Dat is dit jaar alweer 18 jaar.
18 jaar. En je hebt dat bedrijf natuurlijk... want het zat echt in de printerhoek. Hè?
Zeker. Nou, sterker, toen ik begon verkocht je ook nog een fax. en een standalone kopieerapparaat.
Ja, en dat is nu... Gebeurt het overigens nog wel? Of is dat helemaal wat jullie hebben afgestoten?
Nou, kijk, die producten standalone, dat wordt echt niet meer verkocht. Je ziet natuurlijk wel dat we nog heel veel wat we noemen multifunctional devices verkopen. Maar zelfs daar wordt nog maar heel weinig keren een faxkaart in verkocht.
Een fax zeker, maar zoals je hier kan horen voor de luisteraar. Ik heb nog steeds een printje, want ik vind het lekker om hier snel eventjes een aantekening op te maken. Ja. Als het nodig is. Dus het gebeurt nog wel, maar het is natuurlijk veel minder. En ook uit duurzaamheidsoverweging.
Ja, zeker. Nou, print is afgenomen. Zeker eigenlijk door COVID. Hè. Dus die COVID-periode heeft de printvolumes laten reduceren. Maar gemiddeld gezien is het toen 20% afgenomen. Dat stabiliseert zich wel een beetje. Dus print is nog steeds allemaal aanwezig.
Nu hebben jullie die transformatie een beetje ingezet. Hè. Corona heeft daar een soort van versnelling in.
Ja, absoluut.
Gebracht, toch?
Ja, ik denk dat corona ons allen gedwongen heeft om snel over te stappen naar digitale systemen. Mensen zaten thuis. Ja, hoe moet je met elkaar dan gaan samenwerken?
Wat merkten jullie daarvan zelf, zeg maar, bij One Xilium?
Pardon?
Van die coronapandemie, wat merkten jullie daar zelf van? Werd de vraag drastisch minder of moesten jullie snel anticiperen?
Ja, we moesten heel snel anticiperen. Ik denk dat de plannen die wij voor 5 jaar hadden geformuleerd, ergens in een half jaar tijd eigenlijk tot wasdom moesten komen.
Hoe zagen die plannen eruit? Ja. Was dat nog steeds toch wel met papierachtige constructies?
Nee. Dus we waren al
die transitie
ingegaan. En sterker, we waren eigenlijk al sinds 2005-2006 actief in de wereld van document management systemen. Ja, en wij zagen natuurlijk in die coronaperiode in één keer die vraag naar dat soort oplossingen drastisch toenemen. Want iedereen ging wel digitaliseren, maar dan heb je het nog niet geautomatiseerd en dan werk je nog niet slim. En jij nam daarnet even het woord met milieu in de mond, hè, met papier. Maar tegenwoordig slaat dat om, want digital landfill, dat is alom gesproken woord. En dat zit hem weer in dat de digitale opslag gewoon zo ontzettend toeneemt. Dat nu daar zo de focus naartoe gaat. Hoe krijg je dat?
Inderdaad, want dan sta je niet altijd bij stil. Maar als je het laatste reed ik vanaf de afsluitdijk richting Amsterdam. En dan kom je eigenlijk langs een enorm datacenter. Ja. Ook de A7 is dat uit mijn hoofd.
Klopt. Ja.
Gigantisch.
Dat is wel een tastbaar voorbeeld van de groei in data. Want het aantal datacenters. Ja, dat groeit exponentieel.
Ja, Science Park Amsterdam is ook een goed voorbeeld. Daar gaat het zelfs de lucht in. Dat is mijn achtertuin. Maar goed, dat terzijde. Maar dit is wel wat er gebeurt. Waarvan jij ook zegt van papier was natuurlijk iets wat milieubelastend was. Maar wat is nu belastender? En daar wordt natuurlijk wel op ingespeeld.
Ja, daar wordt dat. Maar ik vind dat wel een heel actueel onderwerp. Want ik denk dat ik dat een jaar geleden bijna niet in de discussie met onze klanten voorbij zag komen. Dat begint nu wel toe te nemen. En ik denk wel dat veel bedrijven zich bewust zijn van oké, hoeveel ben ik aan data aan het gebruiken en aan het opslaan. En dat is wel goed, want dat is wel nodig om niet zometeen eigenlijk een nieuw probleem te creëren.
Want je denkt nu van ruimte genoeg, kunnen we wel even door.
Ja.
Even over Mark Sillemium, met hoeveel mensen zijn jullie?
Dat is altijd leuk, hè? Dus ga je dan in FTE uitdrukken of in aantal mensen? Nou, als we in aantal mensen uitdrukken, dan zitten we net op iets meer dan 100 mensen nu.
En FTE, dat is dan een...
Ja, dat is omdat we natuurlijk ook part-timers hebben. Dus zit denk ik rond de 80, 85 mensen.
Maar goed, 100 actievelingen binnen het bedrijf.
Ja.
En is dat één locatie of zijn jullie inmiddels verspreid door het land? Hoe zijn jullie bijvoorbeeld uit corona gegaan en gekomen met thuiswerken? Of gebeurde dat al bij jullie?
Thuiswerken gebeurde. Maar ik denk dat iedereen heeft in corona geleerd hoe je dat echt moet gaan doen. Dus dat is bij ons heel goed ingeburgerd geraakt. Maar wij hebben niet heel veel moeite op het moment om mensen naar kantoren te krijgen. We zijn daar redelijk pragmatisch mee omgegaan. Mensen moeten gewoon graag op kantoor zijn. Dus je moet gewoon een kantooromgeving creëren waar men graag samenwerkt.
Zijn er dingen heel drastisch veranderd bij jullie?
Tuurlijk, want ik denk dat daarvoor best wel management was die dat allemaal heel erg spannend vond. En ineens zelf in die situatie gedwongen werd. Ja, en dan merk je dat het toch best wel in een goede balans heel goed gaat. Maar we hebben wel veranderingen doorgevoerd, hoor. Waar net iets voor corona hadden wij al een locatie minder. En we zijn op dit moment zitten we nog in Woerden, Amsterdam, Soesterberg, Arnhem en Maastricht. Maar wij gaan aan het over twee weken gaan we Amsterdam en Woerden samenvoegen in een nieuwe locatie, een nieuw hoofdkantoor in Utrecht. Kijk. En Soesterberg, vergeet ik. Dat is de locatie van de overname van BM Consultants. Die komt ook direct daar in hetzelfde kantoorgebouw te zitten.
Dat is een nieuw pand.
Ja.
Even terug naar voor corona, want we gaan het natuurlijk straks vooruit blikken. Dat doen we onder andere ook doordat jullie een cybersecurity gespecialiseerd bedrijf hebben overgenomen.
Ja.
Erg hard nodig in deze tijd.
Ja.
Maar eerst even over die rebranding. Want er waren diverse sterke merknamen 2021. Hebben jullie gebracht naar één merk, One Xilium.
Ja.
Wat waren die namen ervoor?
Dat waren er echt veel. Maar we hadden op dat moment Extended. We hadden Document House. Document House Limburg. Rico Midden-Nederland. En DocVisie. Dat waren de namen die we op dat moment...
Goed, gaan
en
we ook meteen
ook
weer
nog
vergeten.
De Xerxes groep die daarboven stond.
Gaan we ook meteen weer vergeten.
Ja.
Maar je moest in ieder geval wel loskomen van het imago. Nou, ben jij een CMO. Dus aan jou is dat een goede vraag om te stellen. Hoe ben je van het imago afgekomen?
Nou kijk, ons imago was uitstekend op het gebied van print. Mensen wisten ons daar heel goed in te vinden. Maar wij wisten heel moeilijk onder die naam eigenlijk door te stappen naar cybersecurity en naar enterprise information management. Er werd te veel gelinkt. Ja, goede partij, maar print. Nou, daar moesten we vanaf. En toen hebben we dus die merkstrategie compleet omgegooid. En zijn we met een nieuwe naam en eigenlijk ook een nieuwe boodschap in de wereld gestapt.
Dat was die boodschap?
Nou, die boodschap is het veilig inrichten van digitale processen. Dat is de boodschap die we brengen. En daar ontstaat meteen een vraag. Ja, wat doe je dan? En dan is de truc natuurlijk om je mensen op te leiden. Om niet meteen te vertellen van we doen als eerste print. Nee, dat je begint vanuit die digitale kant. Processen en daar hoort uiteindelijk ook als ingang of uitgangspunt een printer wel bij.
Ja, dus je moest daar eigenlijk ook wel aan de gang met een soort van cultuurverandering van mensen die gewend waren om toch rondom de cirkel print te leven. Dat werd nu in één keer wat anders.
Ja, dat is een cultuurverandering. Dat zeg je goed. En verandering gaat geleidelijk. Je hebt altijd mensen die dat in één keer oppakken. Je hebt een groep die dat heel spannend vindt en in het oude blijft hangen. Maar dat is een proces wat toch wel geleidelijk zijn weg heeft gevonden en nu best goed gaat.
Wat als ik jou zo hoor, je zegt die werkt 18 jaar voor het bedrijf.
Ja.
Is dat gebruikelijk binnen jullie organisatie?
Ja, het is wel...
Allemaal trouwe medewerkers, loyaal?
Ik zeg altijd, we hebben een hele grote groep mensen die er 5 jaar of langer werken. of je werkte relatief kort. Dus je past heel goed in de cultuur en dan zit je ook meteen, zoals ik, lange tijd bij de organisatie. Ja, of het past je niet zo heel erg goed en je stapt wat sneller weer door naar de volgende werkgever.
Hoe zou je die cultuur omschrijven?
Heel pragmatisch, heel open. Dus ja, er zal niemand mij of een CEO met zijn achternaam moeten aanspreken.
Maar goed, is dat in Nederland nog aan de orde? Kijk je bij de Oosterburen, dan weet je gewoon bijna zeker dat het nog gebeurt.
Nou, daar en in België zeker ook. We werken best. Mijn CEO is een Vlaming. En we werken ook met wat partners samen uit België. Daar is dat
moest,
ook.
Moest
zo.
Hij ook wennen, zeg maar?
Nee, want hij heeft een hele lange geschiedenis met werken in Nederland. Dus hij hoefde niet zozeer aan ons te werken en wennen. En ik denk dat het ook niet een typische Vlaming is. Dat het misschien wat meer een Nederlander is qua openheid en directheid. Maar je hebt gelijk dat het in Nederland misschien best wel bij onze cultuur past. Maar ik weet niet of iedere organisatie zich zo van top tot down ook profileert.
Ja, want 100 medewerkers is niet weinig, nee. Kan je zeggen. Toch MKB plus zeker.
Ja.
Voordat we straks verder gaan praten, nog even een vraag. Hè? Want nu, je hebt die omvorming, hebben jullie doorstaan. En daarbij heel duidelijk, Enterprise Information Management en Cybersecurity, ja, die kunnen eigenlijk ook niet zonder elkaar. Dus dat was een heel logisch gevolg, denk ik, of niet?
Ja. Kijk, en wij waren natuurlijk al heel lang in Enterprise Information Management actief. En we merkten natuurlijk steeds meer de opkomst van cybersecurity. En dat zijn inderdaad de twee dingen die we aan elkaar gelinkt hebben. Want veelal is cybersecurity gelinkt aan IT en aan allerlei maatregelen op IT. En wordt eigenlijk de informatiebronbescherming vergeten. Nou, dat was natuurlijk precies waar wij al actief waren. En zo is dat heel mooi bij elkaar gekomen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Bij mij zit Johan Pereboom. Hij is CMO bij One Xenium. We hadden het net al eventjes over het verleden. We zijn niet helemaal terug naar het verleden gedoken van ooit het begin van One Xenium.
Nee.
Want dat is hoe lang geleden?
35 jaar geleden.
Ja, dus dat gaan we ook niet meer doen.
Nee.
We gaan nu vooral kijken naar het hier en nu. En we hebben het eigenlijk gehad over informatiebeheer, combinatie met cybersecurity. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En die transitie die heeft plaatsgevonden om vanuit meer print richting deze kant te komen, die zit wel op, toch?
Bij ons bedoel je of bij klanten?
Bij jullie. Nee, of hebben klanten nog steeds wel dat ze terugdenken aan vervlogen tijden?
Nee, maar het is verbazingwekkend hoeveel klanten wij eigenlijk nog wel eens met een proces helpen om te automatiseren door het digitaal te maken. Dat je denkt, hè? Heb je dat nog niet al 10 jaar terug al gedaan? Postverwerking, digitaal factureren. Dan denk ik wel eens van die tijd is al voorbij. Maar dat is heel vaak niet het geval.
Ik heb wel eens gehoord dat op de Caribbean, bepaalde landen, dat daar de overheid nog heel lang op papier gewerkt heeft. En dat is echt 5 jaar geleden of zo dat het veranderd is.
Ja, ja, en die markten die zijn er. Die zijn er nog steeds. En in kleine MKB zie je dat. Maar in de overheid kom je dat ook nog wel eens tegen.
Nog steeds met papier aan het werk. Ja.
Ja.
Wat heeft in die jaren, wat voor hobbels hebben jullie meegemaakt als het gaat om informatiemanagement? Ook van buitenaf. Ik bedoel, er zijn wat wetgevingen gekomen die behoorlijk wat impact gehad hebben.
Ja, klopt. Dus ik denk dat jaren geleden toen GDPR, AVG werd ingevoerd. Dat het bewustzijn ineens bij de bestuurder was van ik moet hier nu echt wel wat mee doen, want ik word ertoe toe gedwongen. Dus dat was een moment dat het zeker op de agenda begon te komen.
Als je er nu naar terugkijkt, is het goed dat het gekomen is?
Dat denk ik wel. Kijk, het is eigenlijk een soort van treurig dat het nodig is. Je ziet dat nu ook weer ontstaan, hè, rondom het thema cybersecurity met NIS 2. Het is eigenlijk treurig dat het nodig is dat zo'n wet er echt komt. Maar dat is de enige manier om ons ook als maatschappij te beschermen tegen dit soort onderwerpen. Want dan komt het op de agenda van de bestuurder terecht.
Ja, NIS 2 en dan hebben we natuurlijk de AI-wetgeving die er ook nog eens een keer aan gaat komen. Zo gaan we wel eventjes door.
Ja.
Daar gaan we nu niet over hebben, want jullie hebben heel recent hebben jullie twee bedrijven overgenomen. Ja. BM Consultants of BM, ik weet niet wat.
Ja, het mag gewoon Nederlands gewoon, BM Consultants. BM, ja. Ja.
En dan daarbij ook nog de Red Team, cybersecurity ja, specialisten eigenlijk. Hè?
Ja, klopt. Die hebben wij, dat was best bijzonder, want we hebben beide overnames op hetzelfde moment, op dezelfde dag eigenlijk weten af te ronden in april van dit jaar. Dus dat was een heugelijk en heel bijzonder moment voor onze organisatie.
En BM Consultants, wat maakte dit bedrijf interessant voor jullie?
Nou, wij zijn dus al jaren actief in Enterprise Information Management. Maar waarbij wij eigenlijk de consultants tak van ons is eigenlijk meer een sales organisatie zijn. En de klant adviseren van oké, wat voor oplossing moet je daarvoor gebruiken.
En hoe diep gaat dat? Gaat dat van gewoon data mining en de verwerking daarvan? Of gaat dat ook tot aan processen verbeteren?
We zitten veel vaker in die laatste hoek. Het begon ooit met een digitaal archief aan te leggen. En toen dachten mensen, ja, daar wil ik ook een beetje workflow bij. En toen heette het document management.
Ja.
En daar zijn we al heel lang actief. Maar we deden niet de implementaties ook zelf. Nou, en door de overname van BM Consultants hebben we nu een groep van 15 collega's erbij. Die ook de implementatie van de software zelf kunnen doen. Waardoor we als organisatie eigenlijk het hele proces nu in controle kunnen hebben. Helemaal van de eerste advieskant tot en met dat je het ook gaat uitleveren. Ja. En in beheer gaat nemen.
Ja, want voorheen was het dus eigenlijk, het werd verkocht door de salesorganisatie. Ja. Het werd geleverd en succes.
Nou, dan waren wij natuurlijk wel betrokken bij het implementatieproject. Maar dat werd dan gelukkig door een partner gedaan met wie wij een super verhouding hebben. Hoor. Daar gaat het niet om. Maar als je zelf in controle kunt raken van dat proces, dan kun je gewoon nog sneller schakelen. Plus, daar ontstaan ook weer nieuwe kansen.
Dus ja, want wat hoop je uiteindelijk wat daaruit voort gaat
nou,
komen?
Wat wij echt hopen is de expertise van BM zit in wat wij noemen het lijntjes trekken. Dus een DMS-systeem heeft eigenlijk pas echt toegevoegde waarde als hij het lijntje naar zoveel mogelijk applicaties kan leggen. Dat zoveel mogelijk processen gedigitaliseerd worden, gekoppeld worden aan je DMS. En dat is waar BM Consultants in gespecialiseerd is. En wij hopen, doordat die mensen dan aan tafel zitten, dat zij natuurlijk meteen de kansen zien van hey, dit pak je ook nog eens beter. Terwijl de laatste iemand die was eigenlijk al een beetje in paniek omdat er 8 processen gekoppeld werden. En dan zegt een consultant, nou, het begint pas spannend te worden vanaf 80 hoor.
Dus ook relativeren in dat opzicht, omdat de kennis aanwezig is.
Kennis en kunde.
En eigenlijk ook meteen een soort van handreiking is naar de klant. Kijk, wij zijn hier gespecialiseerd in, dus maak je niet druk. We kunnen je hier doorheen helpen.
Ja, en dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Want als klant is dit niet jouw expertise. En kan je hier natuurlijk ook als een berg tegenop zien. En hoe moet ik dat nou gaan aanpakken? En door er kennispartners bij te zetten, zoals wij dan zijn, ja, neem je die stap veel makkelijker.
Betekent dat ook iets voor de verandering in jullie productportfolio wat jullie aanbieden?
Nee, nog niet direct. Dus het productportfolio wat BM voert sluit uitstekend aan bij wat wij al doen. Het breidt het verder uit. En wij zijn ook zeker in deze tak van sport zijn wij niet aan het sturen naar één product. Het gaat om de toepassing, de oplossing die daarbij hoort. Dus een wat breder productportfolio is eigenlijk uitstekend.
Hoe kan je die eigenschappen definiëren? Is dat het is uiteraard schaalbaar? En tot hoever is het aanpasbaar?
Nou, dat is ook mooi van wat BM was in Nederland bijvoorbeeld de grootste partner van Tungsten. Dat was hiervoor Kovacs. En Tungsten heeft een heel mooi platform wat super schaalbaar is. En juist zich onderscheidt op hoe je het heel snel ook weet te implementeren bij een klant. Zodat het ook gebruik gaat worden. Want hoeveel applicaties kennen we weer die prachtig waren, maar dan in adoptie sneuvelen. Dus we hebben juist stappen gemaakt in dat onderdeel en kunnen nu veel sneller met een go-to-market komen.
Ja, die is belangrijk. Dat betekent een verkorten van de implementatie ook voor veel klanten.
Ja.
En direct ook leverbaar en laten zien dat wat je levert, dat ook daadwerkelijk werkt.
Ja, en dat is ook voor de klantkant belangrijk. Hè. Er zit ook een team die de implementatietraject begeleidt. Die willen intern natuurlijk ook aantonen dat ze succes hebben en dat ze vorderingen maken. Dus als je dat op een goede manier doet, want kwaliteit gaat wel voor snelheid, Maar je brengt er wel ook een kortere implementatietijd bij. Dan heb je dubbel winst.
Dan weer even terug naar de branding. Toen jullie de rebranding hebben doorstaan. Jullie hadden een goede naam.
Ja.
Betrouwbare partij. Dan begin je eigenlijk op een heel nieuw speelveld. Moet je dan weer opnieuw beginnen in dat vertrouwen? Of kan je eigenlijk met bestaande klanten ze meenemen op een bepaalde reis richting deze transitie?
Ja, dat laatste is natuurlijk waar we... Je bestaande klanten is wat dat betreft relatief eenvoudig. Hè? Want ja, daar heb je je relatie mee.
Maar daar begin je logischerwijs.
Daar begin je mee. Ja. En gelukkigerwijze hebben wij een hele goede salesorganisatie. Dus behalve vanuit marketing kun je natuurlijk ook gewoon je eigen mensen daarvoor heel goed inzetten om het verhaal goed te vertellen. En er komt wel een stuk training bij en dat je iedereen hetzelfde verhaal laat brengen. Maar dat is ons niet tegengevallen. Dat is eigenlijk hartstikke goed gegaan. De markt daarbuiten is natuurlijk wel moeilijker om je merkbekendheid in op te bouwen.
Ja, maar ik kan me voorstellen, want we hebben het nog niet gehad over Red Team Cybersecurity. Nee. Logischerwijs is het helemaal niet zo gek dat je dit in huis hebt. Alhoewel het ook wel vaak iets is wat uitbesteed wordt bij veel bedrijven.
Cybersecurity bedoel je?
Juist.
Ja, dat... Ik denk dat het zelfs misschien nog wel te weinig gebeurt dat het uitbesteed wordt. Of het wordt bij eigen IT neergelegd.
Wordt onderschat toch? Kun je dat zo stellen?
Het wordt gigantisch onderschat. En het is ook een stuk kennis natuurlijk wat ontbreekt. En wij vinden ook dat het te vaak op het bordje van de IT-manager wordt geplaatst. Terwijl cybersecurity is een bedrijfsbreed onderwerp en ook probleem.
Ja.
En dan is het goed om inderdaad een tweede paar ogen, een onafhankelijke partij daarbij te zetten om je daarin in te helpen en te assisteren.
Maar dat haal je hierbij weg. Kan dat dus ook nadelen hebben?
Hoe bedoel je dat?
Nou, in de zin dat je haalt het nu in huis, dus je kan niet meer zeggen, we hebben een onafhankelijke partij die zich bezighoudt met cybersecurity, want dat hebben we in ons eigen productportfolio wat we bieden.
Het verschil is natuurlijk wel dat, we gaan onze eigen enterprise information management software gaan wij niet laten toetsen. Dan zeggen we ook, daar moet je een onafhankelijke partij voor gaan zoeken. Maar
eigenlijk zeg je daarbij van, ja, dat is eigen keuring. Dat gaan we niet doen.
Nee, we gaan ons eigen vlees gaan we niet keuren. Precies. Maar zijn veel meer applicaties. En de netwerkinfrastructuur is ook gigantisch. En dat gedeelte, dat leveren wij totaal niet. Ja. En daar zit de toetsing van Red Team natuurlijk op.
Komen we straks uitgebreid nog verder op terug op die cybersecurity. Want daar is nog zoveel over te vertellen. Ja. Ook met de komst van AI enzovoort. Is er nog wel een link te zien tussen cybersecurity en print? Want dat is toch een beetje waar jullie ooit vandaan kwamen.
Ja.
Je kan de boel nog steeds laten slingeren natuurlijk.
Ja, en eigenlijk door de kennis die we nu in huis hebben gehaald, zien we dat dat probleem daar eigenlijk nog veel groter is dan gedacht. Printing is echt een mega vergeten endpoint in cybersecurity. Dus alle laptops en dergelijke worden heel goed op gelet. Maar wij zijn erachter gekomen dat een onderzoekje onder onze eigen printers in Nederland, zijn er zo'n 10.000. Nou, dat bij een grove 90% de laatste firmware niet geïnstalleerd was. Om maar een voorbeeld te geven.
Ja, want daarbij zeg je digitale printers. Jij krijgt gewoon die printopdracht. Maar in die printopdracht zitten wel misschien cijfers of waardevolle informatie zit daar verwerkt. Wat gewoon uit die printer gehaald kan worden.
Een printer is gewoon onderdeel van je infrastructuur. Ja. Staat gekoppeld met al je applicaties. Het is een computer aan zich. En als je toegang hebt tot die printer en toegang tot de adminomgeving, dan is de volgende stap naar je infrastructuur en je applicatielandschap zo gezet.
Eerlijk
gezegd,
ik heb daar nooit zo bij stilgestaan. Maar ik denk met mij en vele anderen ook niet.
Nee, dus we hebben wel razendsnel ook met dienstverlening opgezet om ervoor te zorgen dat onze klanten hun printers niet alleen veilig gaan inrichten, maar ook het beheer daarvan dat je dat goed gaat doen. En dat we zelfs, kijk, er zijn veel klanten die zeggen dat wil ik wel in eigen beheer doen. Maar dat kunnen wij zelfs nu ook uit handen nemen. Dat wij het stuk security controle ook naar ons toe trekken op het gebied van printing.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Johan Pereboom, CMO bij One Xilium. En je had het net al eventjes over die samenkomst van twee velden. De Enterprise Information Management. Iets waar jullie al langer actief mee waren. En nu dus ook cybersecurity. Die link, die is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik kan me wel voorstellen dat je uiteindelijk met die nieuwe klanten helemaal inderdaad opnieuw met je naam moet gaan beginnen om vertrouwen te wekken.
Ja, en zeker in beide oplossingen is vertrouwen is enorm belangrijk. Want je komt echt in de kroonjuwelen van een organisatie terecht. Je gaat processen van die klant ga je aanpassen, automatiseren. Ja, dan is vertrouwen super belangrijk.
Ja, vertrouwen is niet het enige. Andere kant is natuurlijk wel, hebben we het net al even over gehad, de GDPR, de AVG-wetgeving. Ja. Daar moet je gewoon al voldoen. Zijn die overigens ooit gecontroleerd?
Bij onze klanten.
Of die wetgeving,
onze oplossingen.
Ik kan me nog herinneren dat die wetgeving ingevoerd werd. Ja. En dat iedereen wel dacht van oké, maar hoe gaan ze die controle handhaven? Hoe gaat dat überhaupt gebeuren?
Ja, nee, en het is natuurlijk vaker zo dat als een melding wordt gemaakt, dat dan het desbetreffende bedrijf een bezoekje krijgt. Nee, en nu met cybersecurity krijg je natuurlijk wel die toetsing die actief gaat plaatsvinden. Wat denk ik ook een hele goede zaak is.
Ja, en dan heb je die ISO-normering en dat soort zaken die natuurlijk ook meespelen.
Ja, maar ja goed, ISO-normering, dat zegt natuurlijk ook meer iets over hoe je kwaliteiten van je processen hebt ingericht. Het is het stempeltje, maar dat zegt nog niet dat je het ook echt heel goed doet. Maar daar heb je wel jaarlijks je toetsing op.
Heb je nodig, en met name niet alleen door de intrinsieke motivatie als bedrijf om hierin te voorzien, maar ook met name de wedloop die er is tussen de cybercriminaliteit en de security kant.
Ja.
Want die is waanzinnig.
Ja. Die is inderdaad waanzinnig. Het is ook iets wat niet meer gaat stoppen. Het is continu nieuw. Je haalde net al even AI aan. Maar als je al ziet hè, met AI wat ze met je stem bijvoorbeeld op dit moment kunnen. Dus deze radio-uitzending is niet handig, want mijn stem hebben ze nu. Maar dat is wel natuurlijk schrikken. Daar kunnen hele slechte dingen mee gebeuren.
Zeker. Nu zijn er gelukkig al tools in ontwikkeling, wat ik weet, die dit kunnen traceren.
Ja.
Dus ook daar wordt aan de andere kant wordt alweer iets op gevonden. Maar ik kan me wel voorstellen dat je... Ja, als organisatie en vooral MKB-bedrijven heel lang gedacht hebben... Ah, dat zal ons niet overkomen.
Ja. En die gedachte is er helaas nog steeds hoor. Dus wij voelen ons geen roepende in de woestijn. Maar we zijn wel echt heel actief met klanten daarin in gesprek. Om te zeggen van ja, jij bent ook interessant. Je kunt wel denken dat ze alleen achter Heineken aangaan. Die tijd is al lang al voorbij. Je bent interessant.
Nu heb je een consultantsorganisatie overgenomen. Je hebt een team met cybersecurity mensen.
Ja.
Ik heb wel eens de vraag gesteld, de andere programma's ook, van zou het niet gewoon onderdeel moeten zijn van onderwijs? Gewoon vanaf de basisschool mensen opvoeden, kinderen opvoeden met wat cybersecurity inhoudt.
Ja.
Nou, bescherming van privacy is natuurlijk daarbij het grootste recht.
Ja, en Ik vind dat wel wat. Ik vind het lastig te beoordelen wat er nu voor gebeurt op scholen. Ik heb wel zelf twee dochters in het middelbaar onderwijs en eentje die volgt informatica. Maar dan gaat het in ieder geval dit semester alleen nog over het bouwen van een website en niet over cybersecurity. We hebben wel zelf daar ook onze rol in genomen. Dat we actief naar scholen toe gaan, ook al in het basisonderwijs, om voorlichting te geven aan kinderen. Want die kinderen die staan ook al op hele jonge leeftijd. Worden die blootgesteld eigenlijk. En die hebben geen idee waaraan.
Ja, exact. En de reden dat ik het vraag is natuurlijk dat generaties opgroeiden in de jaren 70. Al een stuk ouder waren toen de computer intrede deed. Misschien wel de babyboomers. Laten we die als doelgroep pakken. Dus die moesten daar heel erg aan wennen. En wellicht zou je ook wel kunnen zeggen van ja, cybersecurity is een soort gelijk ontwikkeling waar hele generaties nooit mee te maken gehad hebben. Ja. En het echt wel in het systeem moet gaan zitten. Dus voordat je dat binnen je organisatie helder hebt en geïmplementeerd hebt, ben je heel, heel, heel veel verder.
Ja, en dit is ook een van de allermoeilijkste onderwerpen, denk ik. Want dan heb je het dus over awareness en dan heb je het ook over... ook weer over een stuk cultuur. Want die mensen moeten er ook wel voor openstaan. Om bijvoorbeeld een training te volgen. Hoe je phishing kunt herkennen. Nu gaan er dus ook al wel geluiden op. Van ja, is het überhaupt wel toe te passen? Hè? Dat je met training er echt voor zorgt dat mensen er niet meer intrappen. Want het gaat allemaal zo snel.
Goed,
en er komen zoveel nieuwe technologieën.
Bij onderwijs kunnen beginnen met basisvaardigheden.
Ja, dat is zeker. Zeker, ja.
Dus ja, die kroonjuwelen waar je net al over had, die moet je als organisatie hier beschermen. Hoe gaan jullie dat traject aan als je met zeg maar klanten in gesprek gaat om de cybersecurity over te nemen?
Nou, dat is bij ons een hele pragmatische aanpak. Want het thema cybersecurity is niet echt te vatten in één aanpak. Dus we kiezen heel pragmatisch dat we eerst met die klant gaan zitten. Oké, wat zijn jouw doelstellingen? Wat zijn jouw ambities? Waar moet je aan voldoen? Want bijvoorbeeld nog niet iedereen heeft te maken met dezelfde wetgeving. En dan gaan we een analyse maken waar die klant op dit moment staat. Nou, en daar volgen natuurlijk dan, nou eigenlijk volgen er allerlei ellende uit. Want het is bij iedere klant, vinden we natuurlijk superveel kwetsbaarheden. Helpen we het prioriseren. En dan, wat wij anders doen, denk ik dan veel andere organisaties, is dat we heel erg aan de beleidkant gaan zitten. En die klant gaan helpen met een CISO die bij ons in dienst is. Om dat beleid op te stellen. En dan vervolgens ook de juiste acties eraan te koppelen. En ook de opvolging te koppelen. En eigenlijk gaan daarna allerlei afdelingen aan de slag. Dan gaat ook een IT-afdeling aan de slag. Maar dat doen wij niet zelf.
Nee, want het zal je maar eens een keer gebeuren dat er ergens een enorme hack plaatsvindt bij een van de klanten waar jullie verantwoordelijk voor zijn.
Ja.
Is dat overigens wel eens voorgekomen?
Nog niet.
Is er wel een scenario hoe je daarmee omgaat?
Nou ja, kijk, nog niet. Dat kan ik eigenlijk ook niet zeggen. Want als je naar de getallen kijkt, dan is op dit moment 1 op de 20 Nederlandse organisaties gehackt zonder dat ze het weten. Maar ik durf wel te zeggen dat we met onze recovery plannen en dergelijke er wel snel achter gaan komen of het geval is. Maar of het op dit moment niet het geval is, dat kan ik eigenlijk niet zeggen.
Nee, want je hoort eigenlijk ook wel, dat staat hier helemaal los van. En het wil niet zeggen dat heel veel organisaties daarmee te maken hebben. Maar er is natuurlijk een cyberwar aan de gang. Ja. Waarvan we zeggen, niemand merkt het. Maar je gaat het steeds meer merken.
Ja, en merk je het niet? Ik denk dat eigenlijk iedereen er in zijn dagelijks leven al wel mee te maken heeft. Als je je eigen Gmail-accountje hebt, dan zal er ook allerlei spam, maar ook allerlei phishing al in binnenkomen. En is het niet bij jezelf, dan hoor je het misschien wel bij een bekende in je omgeving dat er wat verkeerds gebeurd is.
Maar de bedrijven waar jullie mee werken, zijn dat bedrijven die dus op cruciale punten zitten in een bepaalde infrastructuur. Wat voor type bedrijven werken jullie mee?
Nou, dat is in de breedte best divers. Maar wij zijn actief in het MKB en MKB Plus. Maar kijk je naar Red Team Cybersecurity. Ja, die worden ook echt ingehuurd om Red Team opdrachten te doen bij bedrijven die echt in cruciale omgevingen
infrastructuur
zitten.
Infrastructuur wat dat betreft. Ja. Ja, daar zit de toekomst. Dan naar het bedrijf zelf, hè, de totaliteit. Want het gaat ook nog steeds over data management. Betekent dat jullie de data ergens in een warehouse hebben staan? Of hebben jullie zelf faciliteiten? Hoe werkt dat?
Nee, dat is niet zo. Kijk, wij verkopen de oplossingen van onze partners. En als je kijkt naar Enterprise Information Management, dat is een Nederlands product. Dat staat in Nederland in een datacenter. En dat is ook een van de onderscheidende punten op dit moment. Want anders kom je misschien in een Microsoft oplossing en ja, waar is je data dan op dat moment? En nou, Microsoft zet dat heus wel goed voor je op papier hoor. Maar wij kunnen echt garanderen dat het in Nederland, op Nederlands grondgebied staat. Maar dat is geen eigen oplossing.
Nee, maar is men daar gevoelig voor?
Ja, ja.
Want, en is dat puur Nederland of kan het ook Europa zijn?
Nee, ja, onze oplossing zat echt in Nederland.
Maar goed, op het moment dat de klant de keuze zou hebben, maakt het dan heel veel uit of het iets is wat in Europa staat of dat het in Nederland staat?
Nou, er zijn sectoren waarbij je wetgeving hebt, waarbij de documenten in Nederland horen te staan. En ja, voor die partijen is dat een hele fijne gedachte. En we werken veel in overheid, we werken veel in pensioen, in de pensioenwereld, we werken veel voor telecom. Daar zijn heel veel persoonsgegevens bij gemoeid. En die vinden dat wel een fijne gedachte.
Straks gaan we doorpraten over de toekomst. Met name cybersecurity is daarbij een heel belangrijk aspect. Maar ook natuurlijk hoe de bedrijven zeg maar straks in elkaar gaan versmelten. Want hoe lang is het geleden dat die overnames hebben plaatsgevonden?
Dat is nu 7 maanden geleden.
Dus dat is vrij recent.
Ja, dat is heel recent.
Ga zo verder praten.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
met jou, Johan, gaan we nog even richting de toekomst kijken. Want er speelt ontzettend veel. Je zei het al, datamanagement is waar jullie uiteindelijk naar getransformeerd zijn vanuit print.
Ja.
En daarbij komt nu, en dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden, cybersecurity. We hadden het net onder het nummer al eventjes over wat er eigenlijk gebeurt, zonder dat wij daar dagelijks besef van hebben. Die cyberwar die aan de gang is en dan echt op landsniveau.
Ja.
Daar merken we nu nog weinig van, totdat iemand echt kabels gaat doorknippen. Het is natuurlijk al gebeurd tussen Finland en Duitsland. Maar dit zijn wel scenario's waar jullie denk ik ook wel over nadenken met elkaar, toch?
Ja, maar ook weer niet te veel hoor. Ik denk dat wij onze handen al vol hebben aan gewoon...
Maar je moet bedrijven toch voorlichten?
Ja, maar goed, het moment dat wat jij zegt, dat als echt de internetkabels overal doorgesneden worden, dan is denk ik iedereen lost. Maar wij zijn natuurlijk wel bezig met bedrijven voorlichten over wat moet je nou doen om jezelf te beschermen. Dat doen we wel.
Ja. Die toekomst die er zeg maar aankomt. Het is meer dan IT, cybersecurity. Dat is een feit. Dan heb je nog wel zaken met dat het heel vaak toch nog wel erbij hangt als van, oh ja, dat moeten we ook doen.
Ja. En dat is onbegrijpelijk. En met hoe vaak het nu in het nieuws is denk ik toch echt wel de tijd voorbij dat je kunt denken, nou, het gaat mijn deur voorbij. Wij zien wel steeds meer organisaties die echt een eigen cybersecurity budget maken. En ook daar echt iemand verantwoordelijk voor maken.
Maar kan dat? Kan je die kennis dan, en je maakt iemand verantwoordelijk voor, maar dat is iemand die intern actief is. Terwijl je heel vaak ook wel weer hoort van dat cybersecurity deel, dat moet onafhankelijk blijven. Want dat kan je als bedrijf niet alleen.
Ik denk dat de toetsing ervan heel goed is dat je dat je daar iemand of een organisatie op laat meekijken, zoals als ons. Maar als jij een organisatie met een beetje omvang bent, dan heb je wel 40 uur werk voor die rol. Maar waar wij natuurlijk vaak in spelen, zijn eigenlijk de organisaties die rol niet voor 40 uur kunnen bekleden. En dan huren ze die personen bij ons in. En die zijn dan voor meerdere bedrijven actief. En dan heb je ook direct natuurlijk...
Toch een soort detachering eigenlijk.
Zeker. Ja, daar worden bij ons... wij hebben CISO's in dienst. En die worden dan as a service eigenlijk door bedrijven ingehuurd. Om die rol aan te nemen.
Ja. Nu hebben we het eigenlijk nog niet eens echt over AI gehad. Maar ja, je kan eigenlijk je oren niet openzetten of het gaat al over AI.
Nee.
Het gaat overal over AI. Maar in het kader waarbinnen jullie opereren... Waar zou je AI nu meeste willen benoemen, zeg maar? Is dat data management? Ja, is dat ook de cybersecurity kant? Of de gevaren aan de andere kant?
Nou, het is overal. Het is natuurlijk ook een beetje een buzzword. Want als je onze mensen in enterprise information management, als die AI horen, dan zeggen ze, ja, maar wij doen al jaren aan machine learning. Hè? Dus het is natuurlijk ook alweer een echte marketingkreet. We zien de toepasbaarheid wel enorm groeien natuurlijk aan.
Maar dan is het geen marketingkreet meer.
Nee, het is nu wel echt ingeburgerd inderdaad. Maar het wordt wel aan alles wordt wel AI gekoppeld natuurlijk. Dus misschien zijn mensen ook wel AI moe aan het worden zo langzamerhand. Maar in de hoek van enterprise information management zien we dat de AI echt toegevoegde waarde heeft om gewoon automatiseringsslagen te maken. Waarbij je echt menselijke handelingen weg neemt en snelheid kunt brengen. Wat wel belangrijk is dat je je data goed gestructureerd hebt. Dus er is wel een misvatting van, nou, je kunt AI loslaten op eigenlijk een vuilnisbelt aan data. Dat functioneert niet, want dan is de uitkomst die AI geeft vaak niet goed. Dat kent iedereen misschien van ChatGPT.
Ja.
Als je daar iets aan vraagt, de kans is voor dat het terugkomt, dat het goed is zo'n 95%. Die laatste 5% moet je nog wel zelf even controleren. En dat is natuurlijk in ons vakgebied ook zo.
Dus toch een vraag. Ja, want jij zit in de marketing, aan de marketingkant. Er is een mogelijkheid om straks bijvoorbeeld ook een interview op te nemen, waarbij vraag en antwoord beide gesteld worden door een AI-computer.
Ja.
Waar zou je voor kiezen? Voor een interview zoals deze hier en nu? Of een perfect interview wat door AI gegenereerd wordt?
Dat laatste. Ik heb die voorbeelden ook gezien. Ik vond het trouwens best wel...
Dat laatste.
Ik zou niet voor het laatste gaan. Nee. Maar ik vind de persoonlijke kant Dat het beste functioneert. Maar ik was wel onder de indruk hoe het in het Engels al met AI en podcast ontwikkeld werd. Daar zie ik geen toepassing in. Ik heb ze wel gezien op het onderwerp van training. Dus dat de trainingsvideo's worden gemaakt, waar ze vroeger echt een acteur voor inhuurden. En dan denk ik van ja, dat is wel een hele mooie toepassing. Hoe je ook veel sneller je eigen trainingsmateriaal kunt ontwikkelen. En dat zag er echt heel goed uit.
Is dat iets waar je ook mee bezig bent binnen de organisatie? Om ook hier en daar, je hebt toch een bepaalde uitstraling als bedrijf.
Ja.
Dus huisstijl, waar je verantwoordelijk voor bent. Is dat iets waar je bij betrokken bent bij interne begeleiden van je medewerkers?
Ja, huisstijlbewaking is zeker belangrijk, maar ook AI. Dus ik heb zelf nog vrij recent 2 dagen in Londen gezeten om helemaal ondergedompeld te worden in allerlei nieuwe AI-ontwikkelingen. Mijn eigen team, dus zeg ik ook van nou, iedere maand jongens een tool bekijken en kijken of we daar toepassingen van kunnen gebruiken. Want je moet wel mee.
Waar is de tool waar je nu warm van loopt?
Hele goede vraag. Mijn mensen zijn enthousiast over de AI-toepassingen in Canva. Daar zijn ze enthousiast over. Ik vind zelf ook Copilot van Microsoft gewoon eentje die ik iedereen zou aanraden in plaats van ChatGPT te gaan gebruiken. En vooral in verband met ook een stukje veiligheid. Omdat je dat dan veel beter onder controle kunt houden.
Ja, en het zit al in je domein. Tenminste, dan moet je wel een Microsoft klant zijn.
Je moet dat dus wel heel erg goed ook weer inrichten. Want voordat je het weet, vraagt iemand het salaris op van de CEO. En als je dat niet goed afgeschermd hebt, krijg je dat antwoord ook. Maar je houdt het wel binnen je eigen omgeving. En dat is veel beter dan dat je ChatGPT voor iedereen open gaat zetten.
Ik heb nog een laatste vraag. En dat begint met een antwoord van jou. Getal onder de 10. Daar zit de vraag aan gekoppeld.
Oké, 9.
Wanneer is jouw werk klaar?
Wanneer is mijn werk klaar? Nou, dat zou mijn vrouw dagelijks niet weten te beantwoorden. Die zegt dan, als ik thuis werk vooral, zegt ze van, we zijn nu aan het lunchen. Ja, dan zit ik nog over iets
maar dat is ook een goed teken. Dat is een goed teken. Ja. Want dat betekent dat je met volle passie met je werk bezig bent.
Ja, ik zie dat ook nooit zo als het werk. Nee.
Dus met andere woorden, nooit klaar.
Nou, het is nooit klaar.
Maar wanneer denk je, nu moet ik een andere stap zetten in mijn carrière?
Nou, die vraag heb ik al heel regelmatig gehad. En we begonnen net natuurlijk dat ik er 18 jaar zit. En iedere keer op het moment dat ik denk, nou, heb ik wel weer even het gezien in de rol die ik bekleed. En dat gebeurt eigenlijk denk ik ergens rond de 3-4 jaar. Dan kijk ik altijd weer verder. Maar tot op dit moment ben ik altijd wel weer door collega's of door mijn leidinggevende verleid om dat binnen het bedrijf te doen.
En heeft dat ook te maken met eigen ontwikkelingen en de toepassingen die er steeds maar weer komen en de snelheid waarmee het komt en ook gaat en ja, waarmee de wereld eigenlijk verandert?
Ja, en onze organisatie, als je ziet waar we vandaan komen, is ook zo ontzettend veranderd en we zijn in zulke andere markten met andere toepassingen actief. Dat is wel geluk, want dat treft niet iedereen in zijn job.
Hoe zie je Wang Xiling over 5 jaar?
Ik denk dat wij over 5 jaar willen wij echt in Nederland echt de toonaangevende partij zijn voor het veilig inrichten van digitale processen. En ook echt op die manier bekend staan.
En hoe doe je dat anders dan je collega's?
Dat is een hele goede vraag. Onze focus zal altijd liggen op kennis. Altijd op een stuk building delight, zoals wij dat noemen. Dus we zullen nooit voor de goedkope oplossing gaan. We zullen nooit voor de snelle oplossing gaan, maar altijd voor de juiste oplossing. Dus ook heel doelbewust projecten niet gaan voeren. Dat we echt alleen instappen waar wij ook echt zien dat we toegevoegde waarde kunnen leveren. Kijk, in de domeinen, er zijn zoveel partijen die precies dezelfde oplossing natuurlijk kunnen bieden. Dus je moet het verschil met je organisatie blijven maken.
Dus het is toch mensenwerk?
Ja, absoluut. Zeker weten.
Mag ik je danken voor de komst naar de studio en veel succes bij Wang Xiling.
Graag gedaan.
Johan Pereboom, CMO. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je deze of andere afleveringen terugluisteren, dan kan dat via onze website newbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.